Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Romeinen 8, versen 26 en 27. Uiteraard in het verband waarin deze tekst voorkomt. 26 en 27 zijn de kern. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zij. Dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Gemeente, het lijden van een christen en de Heilige Geest, wat heeft dat met elkaar te maken? Heeft dat iets met elkaar te maken? Nou en of. Ik moet ook denken aan de eerste brief van Petrus. Het vierde hoofdstuk, u moet het thuis maar eens even nalezen als u wilt. Ik heb er zelfs nog even over gedacht. Om over die tekst te preken, had ook gekund. Petrus schrijft in 1 Petrus 4, als ge lijden moet om de naam van Christus, dan ben je zalig. Waarom? Want de geest der heerlijkheid en de geest van God, dat is natuurlijk dezelfde, de geest der heerlijkheid en de geest van God, dat is diezelfde geest, die rust op u. En wat je vervolgers betreft, wordt die naam wel gelasterd, wordt die geest gelasterd. Maar wat u betreft, wordt die verheerlijkt. Als je om de naam van Christus lijden moet, dan wordt de geest van God die op je is, die wordt daardoor verheerlijkt. Diepe en zeer ingrijpende woorden. Je kunt haast niet geloven dat die eenvoudige visser van het meer van Galilea zulke diepe woorden heeft kunnen opschrijven. Dat de geest van God die op je is verheerlijkt wordt door het lijden van de christenmens. Petrus is daar geheel eens geestes met wat Paulus schrijft in Romeinen 8. In Romeinen 8 spreekt ook Paulus over de geest die in Gods kinderen aan het werk is. Zij zijn kinderen van God die door de geest geleid worden. En die hebben niet ontvangen een geest van slavernij, van dienstbaarheid, maar de geest van het aangenomen kind. Want wat doet een aangenomen kind als het van de weg is opgeraapt? Dan blikt het omhoog naar vader en zegt, papa toch, vader toch, dat je dat nou voor mij gedaan hebt. Dat u mij hebt opgenomen. Dat is de geest van het aangenomen kind dat Abba, vader. En die geest, die heilige geest, die getuigt samen met onze geest, dat wordt een samengetuige, de heilige geest getuigt het met onze geest, tezamen dat wij kinderen van God zijn, kinderen en ook erfgenamen. Dat inwonen van de geest. Dat samen getuigen met onze geest, daar spreekt de apostel Paulus heel duidelijk over in Romeinen 8. Maar weet u, wanneer dat getuigenis, dat samen getuigen van de Heilige Geest met onze geest, wanneer dat het sterkst is? Dat is niet altijd even sterk, maar wanneer het het sterkst is? Juist als er lijden in het vizier komt. Lijden doet altijd uitzien. Lijden om zijn naam zult. Paulus wist daar alles van. Wat heeft die apostel niet meegemaakt om de zaak van Christus? Lijden om Christus wil. Ik sterf alle dagen, zegt de apostel. En ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn handen. Ja, dat was zo. En ook op zijn rug, want hij is menig keer gegeeseld. Hij droeg ze in zijn lichaam. Maar het gaat niet alleen om het lijden om Christus wil, hè, om zijn naam, zo vervolging en verdrukking en zo. Het gaat ook om het lijden dat Gods kinderen hier tegenkomen in allerlei tegenspoed en kruis. Want daar hebben Gods kinderen ook deel aan, net zo goed als alle andere mensen en vaak zelfs nog een tikje meer dan alle andere mensen. Ook dat lijden hoeven wij hier niet over het hoofd te zien als God dat gebruikt in het leven van zijn kinderen. Als hij dat heiligt, dan telt dat ook mee bij het lijden wat de apostel hier bedoelt. In het lijden wordt de geest van God krachtiger aan ervaren dan ooit tevoren. De apostel Paulus begint dan bij vers 18. Hij begint dan te zeggen dat lijden van nu, dat weegt niet op, is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons openbaart zal worden. Dus het lijden van nu, van deze tegenwoordige tijd, van dit leven. Ja, dat kan wel heel groot zijn en ernstig en diep. Je kunt veel moeten meemaken. Paulus heeft zelf ook heel wat meegemaakt. Maar hij zegt, wat betekent het eigenlijk? Het valt in het niet, veruit in het niet. Het is niet te vergelijken met de heerlijkheid die nog komt. En straks zal alles zijn vergeten. Al het lijden van nu valt dan volstrekt in de schaduw van de heerlijkheid. Komt. En dan zegt de apostel vervolgens, weet je dat de hele schepping daarnaar uitkijkt? Naar dat moment dat die heerlijkheid zal geopenbaard worden. Paulus, hij legt zijn oor te luisteren bij alle schepselen die op deze wereld zijn. Nee, niet bij de goddelozen, maar bij de planten en de dieren en alles wat op deze aardbodem zich beweegt en leeft. Hij zegt, dat ganse schepsel, die hele schepping, die kijkt rijkhalzend uit met opgestoken hoofden. Zo staat hij te kijken naar die dag. Met opgestoken hoofden, met een rijkhalzend verlangen, strekt de schepping zich uit naar de dag des Heren. Waarom? Waarom doet die schepping dat? Omdat die schepping ook lijdt. Paulus hoort haar zuchten. En de schepping die lijdt, maar ze lijdt niet vrijwillig. Ze is aan de ijdelheid onderworpen. De vergankelijkheid. Maar dat is ze niet omdat ze zo graag aan de vergankelijkheid onderworpen is. Integendeel. Ze zucht daaronder. Dat woord ijdelheid dat de apostel hier gebruikt, dat doet ons natuurlijk denken. Waaraan doet het u denken? Aan het boek Prediker allicht. Dit is de enige tekst waar in het Nieuwe Testament aan het boek Prediker wordt herinnerd. Doet Paulus hier in Romeinen 8 als hij het woord ijdelheid gebruikt. Want dat is het woord van Prediker, niet waar? Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Alles wat onder de zon geschiet, alles wat zich onder de zon bevindt, is allemaal enkel lucht en leegte. Enkel volksheid. Enkel ijdelheid. En dat wordt hier door de apostel Paulus bevestigd. Niets is hier blijvend. Alles wordt door mot en roest en door de dood aangetast. Alles is aan de vergankelijkheid en de betrekkelijkheid en de tijdelijkheid onderworpen. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. En als Paulus om zich heen keek in de wereld waarin hij leefde, en als wij in onze tijd kijken in de wereld waarin wij leven, dan kun je, als je goed luistert, je moet goed luisteren om het te horen. Je moet niet als een blinde man door het leven gaan, maar je ogen de kost geven en je oren. Als je dat goed doet, dan hoor je de schepping kraken in al zijn voegen. Dat is een oude krakende wagen gelijk. Zo'n oude boerenwagen, weet je wel. Al tientallen jaren in gebruik. En als zo'n wagen voorbij komt, dan hoor je hem piepen, dan hoor je hem kraken, dan hoor je hem als het ware zuchten, die wagen. Want die is al zo belast geweest, al zo vele keren. Zo is ook het ganse schepsel een zuchtend schepsel, een zuchtende schepping. En ik zei al, Paulus zegt al, dat is ze niet omdat ze dat zo graag wil zijn. Nee, dat is ze om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Wie is daar nou mee bedoeld? Ze is dat omwille van diegene die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Wie zou daarmee bedoeld zijn? Zou daar God mee bedoeld zijn? Nee, daar zijn wij mee bedoeld. De mens. Paulus bedoelt daar zonder enige twijfel de mens. De mens heeft alle dingen aan de ijdelheid onderworpen. Wij zijn degene die dat de schepping heeft aangedaan, dat de koeien lijden in de wei, dat de vulkaan uitbarst op Hawaï en daar een grote ravage veroorzaakt, dat er aardbevingen zijn in de wereld, dat het ganse schepsel zucht en steunt en kraakt. Wie heeft dat de schepping aangedaan? Heeft God dat de schepping aangedaan? Nee, dat hebben u en ik de schepping aangedaan. Al die ellende, die is er om de mens, om diens wil, die het aan de ijdelheid der ijdelheden onderworpen heeft. En dat is onze schuld. Onze schuld, dat we dat toch eens wat vaker zouden beseffen, lieve mensen. Het hele schepsel predikt onze schuld. En wij lopen er doorheen. We maken het lijden van de schepping haast nog erger, door er ook nog misbruik van te maken, van de schepping Gods. Door het te verwaarlozen, door het uit te buiten, maken we het ook nog erger. Maar we hebben vaak helemaal niet in de gaten dat al dat ellendige gebeuren wat wij om ons heen zien, dat het een zuchten is van de schepping. Een zuchten en in barensnood zijn vanwege ons. Wij hebben dat haar aangedaan. Maar hoor nou eens. Paulus schrijft, het is niet alleen een zuchten. Het is ook een in barensnood zijn. Aha. Een in barensnood zijn. Een barensnood kan wel heel heftig wezen. Maar barensnood heeft wel altijd een doel. Namelijk te baren. Een nieuw begin. En zo ziet ook de schepping uit in barensnood naar de wederoprichting van alle dingen. Wat de Heer Jezus genoemd heeft, de wedergeboorte van de hemel en de aarde, daar ziet de zuchtende schepping als in barensnood. Zij is in nood om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te gaan baren. Daar ziet zij naar uit, naar het herwonnen paradijs. Want ze weet, als die dag komt, dan zal ook haar lijden voorbij zijn. Dat lijden voor haar van deze tegenwoordige tijd, dat in barensnood zijn, dat zal dan voorbij zijn. Daarom, zegt Paulus, verwacht zij de openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Zij weet, als Gods kinderen openbaar komen in volle luister, straks bij de voleinding van de wereld, dan komen Gods kinderen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, die komt dan tot volle uitdrukking. Dan zullen Gods kinderen blinken als de zon. Als die dag komt, dan is ook het lijden van de schepping voorbij. Vandaar dat rijkhalzend verlangen, dat uitzien naar, vandaar dat zuchten, vandaar die barensnood, dat toch die dag zou komen, dat Gods kinderen in luister zullen verschijnen, dat Gods kinderen verheerlijkt zullen worden, maar die dag is er nog niet. En zolang als die dag er niet is, zullen ook wij moeten horen met Paulus, als we goed luisteren, dat piepen en dat kraken en dat zuchten van de schepping in aller voegen. Vanwege ons is zij aan al die ijdelheid onderworpen. Besef het maar, dat dat onze schuld is. De hele schepping om ons heen predikt ons onze schuld. En wij, zegt de apostel, wij, Paulus sluit zichzelf erbij in, en hij spreekt hier mede namens alle ware gelovigen, alle christgelovigen, wij zuchten nog mee. De schepping zucht, maar wij zuchten ook. Ook wij zuchten in onszelf, verwachtende die verheerlijking die nog komen moet. Want dan zal onze aanneming tot kinderen, waar wel de geest nu al van getuigt van binnen, maar dan zal die aanneming tot kinderen ten volle blijken. Hè? Die verwachten wij nog, die aanneming tot kinderen. Dat komen in die volle luister van de heerlijkheid van de kinderen Gods, dat staat nog uit. We zijn wel verlost, zegt een apostel, in Christus door genade, maar we zijn nog in hope verlost. Het wordt nog niet gezien. Dat gebeurt pas straks. Als de verheerlijking, de totale verheerlijking van de kinderen Gods plaatsvindt, dan is dat die volledige aanneming tot kinderen, als ook ons lichaam erin zal delen. En als het lijden van nu dus helemaal voorbij zal zijn, dan wordt het volle werkelijkheid. Maar dat is ook voor ons thans nog niet het geval. En daarom zuchten ook wij in onszelf, verwachtende die dag. De schepping verwacht, het schepsel verwacht, wij niet minder. Wij niet minder, wij nog meer dan de schepping zuchten in onszelf om die dag te mogen verwachten. We hebben trouwens al wel een onderpand gekregen. Ja, een onderpand? Ja, wat is dat dan? Wij die de eerstelingen des geestes hebben, zegt de apostel. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Prachtige uitdrukking is dat. Dat kon die apostel Paulus dat wat mooi zeggen. Elders spreekt hij over het onderpand des geestes. En dat is eigenlijk hetzelfde. Want met die eerstelingen is bedoeld het begin van de oogst, dat weet u wel. Het begin van de oogst, dat zijn de eerstelingen. Die eerstelingen die breng je in het heiligdom. Die zijn voor de Here. En als je die eerstelingen in het heiligdom brengt, dan zeg je daarmee, de volle oogst is eigenlijk van u. De hele oogst die volgt, is eigenlijk voor u de Here. En als teken daarvan, als onderpand daarvan, geven wij u de eerstelingen. En zo hebben wij, zegt de apostel, wij die in Christus mogen geloven, met een oprecht geloof, hebben wij al wel ontvangen het onderpand des geestes. En dat smaakt naar meer. Dat smaakt naar de volle oogst. En dat doet ons te meer zuchten in onszelf. En uitzien naar, zoals de schepping uitziet naar de openbaring der kinderen Gods in heerlijkheid, zo zien ook wij nog des te meer uit naar die openbaring der kinderen Gods. Wij hebben namelijk het voorschot er al van ontvangen. We hebben het voorproefje ervan gesmaakt. De liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat doet ons te meer verlangen, te meer zuchten naar de volledige oogst. Wij die den eerstelingen des geestes hebben, wij, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, de openbaring van de kinderen Gods in alle volle luister. En in dat zuchten, en in dat lijden van nu, want dat is er nog, de verlossing van het lichaam is hier nog geen werkelijkheid, Paulus wist er alles van. Hij had er wat mee te stellen. In al dat zuchten klinkt natuurlijk een gebed. Een roep tot God. Ja, maar dan Paulus' eigen ervaring. Het zou me niet verbazen als dat ook de beleving is, de ervaring is, van anderen die de Here kennen, ook in ons midden. Want ik denk dat alle kinderen Gods dit herkennen. Dat Paulus zegt, als wij bidden in ons lijden, in ons zuchten, als wij bidden, ja, dan wil dat soms helemaal niet. Juist als het lijden zo groot is en zo oppermachtig, juist als kolk en afgrond loeit, en het gedruis der wateren groeit, om het met de woorden van Psalm 44 te zeggen, juist dan besterft ons het gebed nog wel eens op de lippen. Wij weten dan niet te bidden gelijk het behoort. We lopen dan tegen onze zwakheden aan. Dat moest niet zo zijn, maar het is wel zo. We lopen tegen onze zwakheden aan. En menig keer gebeurt het. Dat we moeten zeggen, Heer, ik kan niet verder. Ik kan niet verder. Ik weet niet meer wat ik bidden zal en hoe ik bidden zal. Zie als dan woorden mij ontbreekt wat overdenking in mij spreekt, zei Psalm 5. Bidden wordt dan zuchten. Zuchten. En nog eens zuchten. Het gebed wordt je als het ware al de adem afgesneden. Je kunt het niet meer. Het gebed strandt. Het loopt vast. Moer en moer vast. Juist in het lijden kan dat zomaar gebeuren. Paulus wist ervan, hè? Hij spreekt over wij. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Hij spreekt over wij. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Paulus niet, zo te zeggen. Die grote Paulus, die apostel. Dat was toch zo'n gelovige man. Zo'n diepgeestelijk kind van de Heer. Die zal toch wel altijd hebben kunnen bidden. Die had het bidden toch wel geleerd. En die zou toch wel altijd kunnen bidden precies zoals het moest. Zoals het moest. En Paulus zegt nee. Wij kunnen niks. Zwakheden. Hij komt onze zwakheden mede durven. Zwakheid op zwakheid. Zwakheden in het meervoud. Ziet u dat? Dat staat in het meervoud. Het is er niet zomaar eentje of twee. Het zijn er heel wat van die zwakheden. Paulus wist te roemen in zijn zwakheden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar hij had er nogal wat van die zwakheden. En een van die zwakheden, die noemt hij hier. Wij weten niet wat wij bidden zullen. En ik zei al, hij spreekt dan namens alle gelovigen. Want hij weet, alle kinderen van God hebben daar wel weet van. Dat het gewoonweg niet gaat. Dat je niet weet te bidden zoals je zou moeten bidden. Hoe je het zeggen moet. Wat je zeggen moet. Wanneer je het zeggen moet. Het tolt en het tuimelt allemaal maar door elkaar heen. Je gedachten zijn verward. Je kunt ze niet ordenen. Het valt allemaal niet op zijn plaats. En daar ga je dan. Zucht. Zucht. En nog eens zucht. Ik denk dat er geen enkel kind van God is dat daar geen weet van heeft. U toch ook wel. Als je nou de Heere mag kennen. Dan zult u zeggen, ja dominee, ja, daar heb ik toch ook wel enige ervaring. Ik wel tenminste, ik wel. En u toch mogelijk ook wel. Paulus spreekt over wij. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. U zult zeggen, ja nee, de goddelozen die kunnen niet bidden. De ongelovigen die kunnen niet bidden. Ja, dat is waar hoor, die kunnen ook niet bidden. Hun gebed is zelfs de Heer een gruwel. Maar hier heeft Paulus het over de kinderen Gods, hè. Die de geest van God hebben, die de eerstelingen des geestes hebben. En dat het bij hen ook strandt en ophoudt en niet verder kan. Zucht, 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 sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Zie, als dan woorden mij ontbreekt. Maar dan, gemeente, die heerlijke ondervinding. Dat is nou bijbelse bevinding. Die heerlijke ondervinding. Dat nou de geest die zwakheden te hulp snelt. Als hij je hoort zuchten en vastlopen, het kan niet meer, het lukt niet meer. Dat dan die geest onze zwakheden mede te hulp komt. Hij ziet dat we stranden. En hij laat ons niet aantobben. Hij zegt niet, dan moet je het maar opnieuw gaan leren. Of dan moet je toch maar gaan doen zoals het wel behoort. En je moet maar zien hoe je er bovenop komt. Nee. Hij komt naast ons staan. Hè? Die geest getuigt met onze geest, zagen we al. Met onze geest. Die geest waarvan de eerstelingen ontvangen zijn, die komt je ondersteunen. Hè? Zoals een vallende muur, een muur die voorover helpt en die dreigt om te vallen, daar moet je een stut tegenaan zetten. Zodat die niet omvallen kan. Een paar goede stutten ertegen, dat houdt hem overeind. En een dergelijk woord gebruikt hier de apostel Paulus ook. Hè? Hij komt onze zwakheden mede te hulp. Hij geeft tegenwicht als het ware. Door te stutten. Onze zwakheden te stutten. Dat doet de Heilige Geest als jij het niet meer aan kunt. En als je tegen de Heere moet zeggen, enkel nog. Zucht. En wat doet die geest dan? Hij begint zelf voor ons te bidden. Hij neemt het dus over van ons. Hij begint zelf te bidden met onuitspraak. Prekelijke zuchting. Hij zuchtingen zonder woorden. In het hart van Gods kind wordt dat zuchten van de geest voortgezet. En dat is een bidden in ons. En een tegelijk ook een bidden voor ons. Een pleiten voor ons bij God. De geest die neemt het over, dat is zijn hulp, als het bij Gods kind niet verder kan. Dan gaat de geest het voortzetten in het hart. Een bidden voor ons en in ons. En dat doet die gemeente met zuchtingen zonder woorden, zonder enige woorden. Hij ondersteunt zo het zwakke hart van de kinderen van God. Hij zorgt ervoor dat het zuchten niet ophoudt. Niet ophoudt. Hoe herkenbaar is dat? Hoe herkenbaar? Dat zuchten van de geest van binnen. In je. En voor je. Hoe vaak zal Paulus dat ook niet meegemaakt hebben? In al het lijden van deze tegenwoordige tijd. En hoe vaak maken ook nu nog kinderen van God dat mee. Zonder enige twijfel is dat het geval. Dat weet ik pertinent zeker dat het geval is. En ik hoop dat er ook hier zijn die dat herkennen zullen. Omdat ze de eerstelingen des geestes hebben. En als je die niet hebt, ja, dan kun je dit ook niet herkennen. Dan moet je eerst de geest nog ontvangen. Dan moet je eerst nog Christus leren kennen om een van de zijnen te worden. En dan ontvang je ook de Heilige Geest en dan zul je gaan merken dat zo werkt. Inderdaad zo werkt. Zo werkt het immers bij al de kinderen Gods. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest van God bidt zelf voor ons, in ons, in de harten, met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is nou bevinding, gemeente, van het diepste niveau en van het hoogste niveau. Dat de geest in je bidt en voor je bidt. Met woordenloze zuchtingen. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar verstaat God die dan wel? Heeft dat dan wel enige zin, die woordenloze zuchtingen? Verstaat God die dan wel? Nou, kijk je maar. Vers 27. En die de harten doorzoekt. God is het die harten en nieren doorzoekt. Hij weet precies wat er in de harten rondgaat, omgaat. Van de goddeloze mensen, hij kent u door en door. Maar ook van zijn kinderen, vooral ook van zijn kinderen. Doorgrond men kent mijn hart, o Heere. Hij is degene die harten en nieren, de diepste gevoelens, doorzoekt. Hij die de harten doorzoekt, weet. Hij weet welke de mening des geestes is. Hoe kan het ook anders? Wie anders zou weten wat de Heilige Geest bedoelt dan God zelf? Het is immers zijn geest. Wie van de mensen weet wat in hem is dan de mens zelf, hè? En zo weet ook niemand wat in de geest Gods is dan de geest Gods, zegt Paulus in 1 Korinthe 2. En zo geldt het ook hier, wat in de mens is, als daar de geest werkzaam is, als die daar met onuitsprekelijke zuchtingen bidt en smeekt en zucht, met woordeloze zuchtingen, dan hoort God wel wat daar de bedoeling van is. God hoort woordeloze zuchtingen. Als u niet meer bidden kunt en de geest die neemt het in je over, dan hoef je niet bang te zijn dat God niets hoort. Niets hoort omdat je niet meer spreken kunt. Omdat het woordenloze zuchtingen zijn geworden. Onuitsprekelijke zuchtingen. Zoals Paulus die hoorde in het paradijs Gods. Toen hij in de derde hemel werd opgenomen. Hè? Onuitsprekelijke woorden die het een mens zelfs niet betamelijk zijn om uit te spreken. Maar God hoort ze wel. God hoort ze wel. En hij weet precies wat de mening des geestes is. Gemeente, de schepping zucht. Wij die de eerstelingen des geestes hebben zuchten. En ook de Heilige Geest zucht. Maar het is geen zuchten om het zuchten. Het is in alle drie de gevallen een zuchten op hopen. Op hopen die nu nog niet gezien wordt. Want de schepping kijkt uit naar de dag dat de kinderen Gods openbaar komen. Dan wordt zij verlost van de ijdelheid. Dan krijgt ook zij deel aan die heerlijkheid van de kinderen Gods. Dat is wat. Al het schepsel, alles wat nu nog aan die ijdelheid onderworpen is, dat we horen zuchten en kraken en piepen aan alle kanten en in al zijn voegen, dat zal ook vrijgemaakt worden, met de kinderen Gods, vrijgemaakt worden tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Er is toekomst, toekomst voor de schepping Gods. Op de dag dat Gods kinderen openbaar komen, zal de hele schepping, alleen de goddelozen niet, die zullen van de aarde verdaan worden. Maar verder de hele schepping zal erin delen. Die zuchtende schepping van u, die zal erin delen. Het paradijs komt terug. En wij zuchten, ook niet zomaar en zonder hoop. Wij zuchten op hopen, op hopen. We bidden op hopen en als we niet bidden kunnen, dan wordt het zuchten. Wij zuchten in onszelf, verwachtende die dag dat de aanneming tot kinderen ook van ons lichaam volle werkelijkheid zal worden. En de geest in ons en voor ons. Is dat nou niet een heerlijke troost? Heeft de Heer Jezus nou voor niets de Heilige Geest de trooster genoemd, de helper? Hij komt ons inderdaad in onze zwakheden mede te hulp. Schrijft Paulus ook, mede te hulp. Hij komt er als steunpilaar naast staan. En hij neemt het van ons over als het niet meer gaat. Als het niet meer gaat. Zoals het moet. Wij weten het ook niet. Wij zijn van die arme, ellendige en hulpbehoevende mensen. Paulus ook en wij ook. Wij weten het niet. Wij weten het niet. Maar wat een troost dan. Hè. Wat een troost dan dat de Heilige Geest het wel weet. En dat hij precies weet wat hij in ons zuchten moet. Al doet hij dan met onuitsprekelijke woorden wat hij in ons zuchten moet. Dat weet hij en dat weet God ook, die hoort het wel. God hoort het wel. Het zuchten, de bedoeling, de mening van zijn eigen geest. En zo komt het goed. Zo komt het met hulpeloze kinderen van God goed. Met mensen die zelfs zo vaak in de handen in het haar zitten. Zeker als het lijden van deze tegenwoordige tijd om de hoek komt kijken. En als dat moet worden gedragen. Tegenspoed en zorg en kruis. En alles stolt en buitelt over elkaar. Jij kunt niet verder. Maar die biddende geest. Die zuchtende geest. God hoort het wel. En hij verhoort zeker, hij verhoort zeker datgene wat zijn geest in ons bidt en in ons zucht. En dan moeten ook nog alle andere dingen medewerken ten goede. Jazeker, dat moet dan ook nog. Ook nog alle andere dingen. Ziet u wel, gemeente, het komt goed met degene die van Christus. Die hebben de eerstelingen des geestes ontvangen. En ze gaan hier door het lijden heen. Maar ze worden geholpen. En straks. De heerlijkheid. Waar niets tegenop weegt. Je bent maar een armoedzaaier als je daar geen deel in hebt. Als je niet weet van de eerstelingen des geestes. Als je geen geestelijk leven kent, als je Christus niet kent, ach. De goddelozen zullen van de aarde verdaan worden. En deel je niet eens mee straks in die openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. De koeien in de wei wel. En de bomen. Die hun blad verliezen in de herfst. Die zullen dan delen in die openbaring der heerlijkheid. Van de kinderen Gods, de bergen en de dalen, ze zullen daarin delen. En jij niet, de goddelozen zullen van de aarde verdaan worden. Dat zegt de schrift op zoveel plaatsen. Gelukkig hij of zij, die de eerstelingen het onderpand des geestes, de liefde Gods in het hart uitgestort kent. En dan kun je wel eens vastlopen hoor. Vastlopen in je eigen zwakheden. Jazeker. Je kunt menig keer vastlopen. Het is niet altijd zo gemakkelijk. Zucht. Zucht. En nog eens. Zucht. We weten ervan. Zucht. Zucht. En nog eens. Zucht. Maar er is een voorbiddende geest die in ons bidt als ik het niet meer kan. En de heerlijkheid. Die komt. Straks. En al het lijden van u valt daarbij in het niet. Amen.